Maar deze generatie kiest niet meer voor carrière en inkomen, maar kiest voor waar kan ik me het beste ontwikkelen? En waar maken we dan ook nog goede impact? En die combi vind ik echt geweldig. Dus ik ben heel hoopvol.
Hi, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Potentieel Goud. Vraag jij je wel eens af of je voldoende impact realiseert met jouw werk? Mijn gast in deze aflevering van Potentieel Goud is Ankie van Wersch. Ankie startte haar loopbaan in consulting en maakte snel carrière. Op een gegeven moment merkte Ankie dat haar energie vooral begon te sprankelen in haar activiteiten voor de Tika Foundation. Een stichting die ze zelf gestart was voor onderwijs aan kinderen in Nepal. Zo startte de zoektocht van Ankie naar meer impact in haar werk. Deze zoektocht bestond vooral uit veel kopjes koffie drinken met mensen in haar netwerk. En dit leidde Ankie uiteindelijk naar NVU. NVU zet organisaties op in verschillende landen door middel van sociaal ondernemerschap. Op het gebied van onder andere energie, zero waste en textiel. NVU biedt Ankie de mogelijkheid om impact maken te verbinden met ondernemen en zaken doen. We want the global economy to be inclusive and serve people and planet. Dit is de inspirerende missie van NVU. Stel je eens voor dat ieder bedrijf deze missie zou hebben. Hoe zou onze wereld er dan uitzien? Ontzettend veel plezier met deze nieuwe aflevering van Potentieel Goud. Ankie.
Hoi.
Van harte welkom in Potentieel Goud.
Dank je.
Ontzettend leuk dat je er bent. Ankie, je bent de CEO van NVU. Een bedrijf waar we straks nog veel intensiever over in gesprek gaan. Maar ik wil beginnen bij jou. De podcast Potentieel Goud gaat over jezelf worden en jezelf zijn. En ik ben heel erg benieuwd wat jezelf zijn voor jou betekent.
Wat mezelf zijn voor mij betekent is dat ik keuzes maak die voor mij belangrijk zijn. Die hebben heel vaak wel te maken met mijn omgeving. Maar ik maak die keuzes en de omgeving maakt ze niet. En dat helpt mij enorm.
En als je dan kijkt naar hoe jij je keuzes de afgelopen jaren hebt gemaakt. Dus het pad wat je eigenlijk hebt bewandeld om te worden wie je nu bent. Kun je ons daar eens even mee doorheen nemen? Wat zijn nou voor jou hele belangrijke keuzes geweest in de afgelopen jaren?
Ik ben mijn carrière begonnen in de Verenigde Staten. Die keuze was vrij duidelijk voor mezelf. Dat was namelijk, ik ga op avontuur.
Ik wil naar Amerika.
Ja. Bij een start-up in Boston. De tijd van Silicon Valley, lang geleden. The sky was the limit. Ik heb daar een geweldige tijd gehad. Maar ook gerealiseerd, vrije keuze, dat Amerika niet het land is waar ik oud zou worden. Ik miste vriendschappen uit Nederland, uit Europa. Dus ik heb de keuze gemaakt om terug te gaan. En ik ben in Nederland een traditioneel carrièrepad ingegaan. En je krijgt in strategie consulting promoties. Daar ben je dan blij mee. Een volgende stap en weer een volgende stap. Een grotere auto, meer verantwoordelijkheid. En je neemt die promoties als vanzelfsprekend aan, omdat je ze als een compliment ziet. Mm. Totdat ik in 2006 een jaartje op wereldreis ben geweest tussendoor en in Nepal terecht kwam. Daar vrijwilligerswerk gedaan heb, midden in de burgeroorlog. En me realiseerde dat het toch heel fijn is om impact te maken. Ben toen zelf een stichting begonnen die kinderen in Nepal helpt aan onderwijs, kansarme kinderen. Ondertussen mijn carrière mooi in de consulting doorgezet. En op een gegeven moment was ik director bij een consultingkantoor. En stond ik 's ochtends te presenteren over besparingen in de retail supply chain. En 's avonds over hoeveel impact je kan hebben als je een kind goede scholing geeft. En ik zat 's avonds met een glas wijn op de bank. En ik dacht, wat ik overdag gedaan heb, heb ik met mijn hoofd gedaan en niet met mijn hart. En wat ik 's avonds deed, deed ik met mijn hart. Ik moet daar iets mee. Dus ik heb gezegd dat ik ermee ging stoppen. Ze hebben me nog een jaar vastgehouden. Maar ik ben toen een zoektocht aangegaan met hoe kan ik nou die impact maken en die keuze maken om toch mijn leven en mijn werk anders in te richten.
En hoe geef je zo'n proces dan vorm? Hè? Want je zegt, ik ben begonnen uiteindelijk in de meer traditionele consulting. Ja. Ontzettend leuke, mooie carrière doorlopen. Op enig moment veel meer ook gekozen om je hart te willen gaan volgen.
Absoluut.
Maar op wat voor manier probeer je dan je eigen keuzes te onderzoeken. En dus had je mensen om je heen bij wie je dat eens even ging toetsen, met wie je ging sparren. Hoe
ik
gaat dat?
Ik heb heel veel kopjes koffie gedronken. En ik waardeer al die mensen die met mij koffie gedronken hebben enorm. Ik ben bij de typische goede doelen gaan koffie drinken. Met bestuursleden gesproken van de Unicef, de Plan Nederland. En daar ook een tijdje in die wereld gewerkt en gerealiseerd, ja, ik wil heel graag impact maken, maar ik mis de professionele kant van het zaken doen toch. Hè? Het is net anders besluiten nemen, het gaat wat sneller, het is soms iets rationeler. Dus ik heb me gerealiseerd, ik ben wel een wereldverbeterer, maar ik ben ook gewoon een zakenmens.
Ja, ja.
Ja, en dan kom je op een moment, hoe kan je nou dat zakenleven combineren met impact maken en waar kan dat nou? En toen de oprichter van Enview belde en zei, joh, ik wil eigenlijk uitstappen. Ik heb dit 13 jaar gedaan en het is op een plek waar ik het niet meer verder kan brengen. Is dit iets voor jou? Toen heb ik gezegd, hier moet ik over nadenken. Maar eigenlijk had ik het besluit binnen een seconde genomen. En dat is dan toch een gevoelsbesluit.
En wat maakte dat gevoelsbesluit? Dus uiteindelijk, gevoel kun je niet proberen te onderbouwen natuurlijk. Maar als je er nu op terugkijkt, wat maakt Enview voor jou zo'n mooie plek?
De combinatie van toch wel professioneel werken. Hè? Je denkt in businessmodellen, je denkt in ondernemer zijn. Je moet ook strategisch denken. Maar dat doe je over hoe kan ik kinderarbeid in de business uitbannen? Of hoe kan ik zorgen dat we geen chemicaliën gebruiken in de kledingindustrie? En die combinatie, ja, die maakt dat ik gewoon eigenlijk iedere dag met een smile van mijn werk terugkom. Al zijn de vraagstukken natuurlijk praktisch onmogelijk om op te lossen.
Ja, ja. Hey, en nog eventjes ook terug naar jouw eigen soort van zoekproces. Hè? Want ik weet ook dat er mensen zijn die luisteren en die ook zelf midden in dat proces zitten. Hè? Dus ik vertelde je ook net in ons voorgesprekje dat ik regelmatig ook studenten van een business school begeleid. En die zitten ook vaak in die zoektocht van ik wil impact hebben. Ja. Ik wil waarde toevoegen. Ik wil misschien wel naar een corporate, maar ga ik dat daar wel vinden? Wat voor tips heb je aan mensen die op die manier aan het twijfelen, aan het nadenken zijn?
Ja, ik zou echt die kopjes koffie drinken. Ik heb zelf ook besloten dat ik daarvoor opensta. En ik ruim daar bewust tijd voor in. Omdat ik mensen die in een vergelijkbare zoektocht zitten graag wil helpen.
Ankies komen ook bij jou op de koffie.
Ja, ja. Ja. En er zijn er genoeg die dan denken, nee, dit is het toch niet voor mij. Ik pak liever een sustainability rol bij een corporate. Of nou, die goede doelenwereld, dat wordt hem voor mij. Of ja, misschien probeer ik gewoon impact op kleinere schaal om mijn privé tijd te hebben. En alles is natuurlijk goed. Maar door bij bedrijven of organisaties binnen te komen, door de cultuur te voelen, door de mensen te voelen met wie je praat, kijken waar zij op aangaan, naar de twinkeling in hun ogen zit. Ja, en dan te realiseren of te kijken of die twinkeling er bij jou ook komt. Ja, dat is volgens mij gewoon wel de manier om het te doen. Maar dat is wel je eigen proces. En dat moet losstaan van verwachtingen die mensen in je omgeving van je hebben. Want jij kan misschien een keuze maken die anders is dan het standaard pad is.
Gingen mensen ook anders naar je kijken toen je deze keuze maakte?
Nou, sommige mensen hadden onbegrip. Hè? Je had nog zo'n mooie carrière in deze wereld kunnen hebben. Andere mensen zeiden, ik wou dat ik het durfde.
Mm.
Ik denk niet dat mensen echt anders naar me zijn gaan kijken. Ik denk dat ik vooral anders naar mezelf ben gaan kijken.
Ja, vertel eens.
Sinds ik zo'n radicale andere keuze gemaakt heb, ben ik ook veel bewuster bezig met waar voeg ik waarde toe? Wat kan ik? Wat wil ik? Maar wat moet ik ook echt aan anderen overlaten? Welke talenten moet ik om me heen verzamelen? En dat helpt me wel.
Ja, en nu ben je CEO van Enview.
Ja.
Als ik naar jullie mission statement kijk, dan lees ik, we want the global economy to be inclusive and serve people and planet.
Ja,
echt fantastisch.
Mooi doel, hè?
Ja, zeker. Nou ja, ik word daar direct enthousiast van, maar waar begin je? Hoe geven jullie dat vorm?
Ja, nou, waar het eigenlijk ons om gaat, is dat er oplossingen voor problemen zijn. Het is altijd een positieve insteek. Gewoon laten zien dat het kan. Voorbeelden bijvoorbeeld, de textielindustrie is enorm vervuilend, veel kinderarbeid, waardering voor organisaties die dat zichtbaar maken. Maar wat wij leuk vinden is de oplossingen verzinnen en zorgen dat het anders kan. Mm. Dus dan begin je gewoon met het eerste bedrijfje in die keten opzetten.
Mm.
Kan je überhaupt met textielafval nieuw garen maken? En kan je dat ook nog doen op een manier dat er een verdienmodel in zit en dat iedereen onder goede arbeidsomstandigheden werkt? Want dan begin je gewoon.
Dat is de kern van het businessmodel van NVU, om rondom specifieke thema's businesses op te zetten om op dat thema verbetering te realiseren.
Precies, dus dat is of een markt die niet functioneert of een industrie die je graag anders wil zien. De thema's waar wij op werken is met name textiel, plastic voedsel. Omdat we zien dat dat wel thema's zijn waar je echt wel oplossingen zijn. En als je die nou goed neerzet, nou, dan heb je zo'n industrie wel omgeturnd.
Hey, en pak er eens een voorbeeld uit waarvan je zegt van, ik vind het echt super gaaf wat we daar met NVU aan het opzetten zijn.
Nou, wat ik bijvoorbeeld heel leuk vind is wat we in Indonesië aan het doen zijn. In Indonesië lekt... Nou, 1/3 van alle plastic in de oceaan lekt er in Indonesië in. Heel veel respect voor zo'n jongen als Boyan Slat die het opruimt. Mm-hmm. Maar wij denken dan, kun je niet voorkomen dat dat erin gaat? En dan ga je eerst in Indonesië op onderzoek, waar komt al dat afval vandaan? Nou, dat zijn plastic waterflesjes van de toeristen. En dat zijn van die zakjes waar shampoo en wasmiddel en dat soort zaken in zitten. Nou, daar ontstonden de eerste twee bedrijven. Het eerste bedrijf heeft een waterfiltersysteem voor hotels, waardoor er nu al 60 miljoen minder plastic flesjes in de oceaan zijn gekomen. En het tweede systeem is een refillsysteem voor shampoo in alle grote appartementencomplexen in Jakarta. Dus geen zakjes meer. Het zijn allebei businessmodellen. Je wordt er niet stinkend rijk van. Dat is ook niet onze bedoeling. Maar het moet wel een businessmodel zijn, want er moet niet continu geld inkomen. En op deze manier probeer je in Indonesië gewoon een voorbeeld te laten zien. Nou, en een aantal maanden geleden belde Maleisië. Hey, kunnen jullie ook hierheen komen? En in Nederland zijn we ook begonnen met Mission Reuse, zoals het zo mooi heet.
Echt fantastisch. Hè? En tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat je ook al die ideeën en creativiteit moet losmaken. Hè? Dus op wat voor manier ontstaan de, laten we zeggen, briljante ideeën voor de vraagstukken waar jullie oplossingen voor willen creëren? Komt het allemaal uit jullie koker of organiseer je creativiteit vanuit de landen? Hoe doe je dat?
Ja, dat is een combi. Hè? Vaak komen er ook ideeën uit de landen zelf. Dat is ook het beste, want dat zijn lokale oplossingen. Dat zijn vaak universiteiten of studenten die een idee hebben, maar geen idee hoe ze er een business van moeten maken. Maar de meeste ideeën ontstaan door gewoon met een oké idee te beginnen.
Ja.
En door in de praktijk dat zo aan te scherpen totdat het echt iets goeds is. Dus mijn advies is ook altijd, wacht niet totdat je het perfecte idee hebt, want dat bestaat vaak niet. You learn along the way.
En als je dan nu kijkt naar jullie missie zoals je die aan het realiseren bent, je vertelde ook aan het begin van het gesprek van, hey, ik heb echt gekozen voor een meer professionele omgeving. Hè? Dus hoe stuur je nou goed op zo'n missie? Want dat is een missie vanuit je hart. En tegelijkertijd wil je ook kijken of je hem aan het realiseren bent.
Ja. En wat ik daar, dat vind ik best een uitdaging. Hè? Want je doelstelling is enorm. Als je kijkt naar wat we bijvoorbeeld in de textielsector willen bereiken, dan zeggen we eigenlijk van, joh, over 10 jaar moet 80% gerecycled worden bijvoorbeeld. En dat betekent nieuwe kleding van oude kleding gemaakt worden. Ja, dat zijn enorme doelstellingen. En dat zie je niet van dag tot dag waar je bent. Dus wij proberen wel per onderneming hele kleine targets neer te zetten en stapjes waar je wil komen. Maar ik merk wel dat de uitdaging ook is, en ook bij NVU, bij het team, om tevreden te zijn met waar je staat. Want dat hele grote doel, ja, dat duurt gewoon nog even.
Ja, hey, en je geeft samen met een co-CEO geef je leiding aan NVU.
Ja.
Hoe geef je dat samen vorm? Dus hoe bepaal je wiens kwaliteiten waar het meest nodig zijn?
Ja, grappig is dat, hè? Iedereen vraagt dat. En we hebben een tijdje geleden een zoektocht gedaan naar een derde. Maar dat liep de stuk op. Maar wie is er dan de baas?
Oh ja?
En dat hebben wij niet. Als je kijkt naar vaardigheden, dan vinden we elkaar in het midden. Heeft mijn co-CEO veel meer de marktkant. En ik ben veel meer aan de operationele kant, zit mijn kracht. Dus je ziet ook dat typische marketingvraagstukken wat sneller bij hem terechtkomen. En als het is van, oh, mijn businessmodel loopt spaak, dan is het sneller, Ankie, kan jij helpen? Maar we hebben allebei eenzelfde visie over hoe je teams aanstuurt. En eigenlijk aanstuurt doe je niet, ontwikkelt. Mm. Veel verantwoordelijkheid geven, veel uitdagen. En ik denk dat daar de kern zit ook in de samenwerking.
Ja. Mooi, en ik geloof zelf heel erg in die duale modellen. Yeah. Want als één persoon het allemaal te zeggen heeft of allemaal zou moeten weten, dan zie je heel vaak dat heel eenzijdig werkt.
Ja.
Hey, en hoe zorg je er dan voor binnen jullie bedrijf dat je mensen ook echt helpt om dicht bij hun eigen passie en hart te blijven? Dus dat is natuurlijk altijd een beetje dat spannende evenwicht. Hè? Dus je wilt ook een gezond zakelijke propositie neer kunnen zetten. En tegelijkertijd zijn jullie echt een organisatie die een hoger doel nastreeft.
Ja.
Dus hoe help je mensen die balans te houden?
Nou, wat je ziet is de mensen die voor een organisatie als Enview kiezen, zitten vaak al heel dicht bij zichzelf. Mm. Omdat je een hele bewuste keuze maakt voor impact. Waar ik risico's zie is soms wel inderdaad het idealisme. Ja, maar hiermee zijn we niet 100% perfect.
Oh ja.
Maar je moet ergens beginnen. Hè? Dus je zet wel al 70% stappen. Dus daar moet je mensen soms wel in coachen dat het iets pragmatischer ook kan helpen. En de allergrootste uitdaging zit inderdaad in mensen ook rust te laten geven en afstand te laten nemen. Mm. Want de wereld heb je in je weekend niet verbeterd. Maar je hebt wel weekend nodig om de wereld weer te kunnen verbeteren.
Absoluut. En bij jullie kun je bij uitstek 24/7 natuurlijk doorwerken.
Ja. Ja, dus dat zijn eigenlijk de twee dingen waar de grootste uitdaging in zit. Zo'n team.
Stel je voor dat ik loop een weekje met je mee bij Enview. Dus ik draai mee in jullie team. Wat zou me nog meer opvallen in je team? Dus wat is nou echt typerend voor jullie organisatie?
Ja, veel verschillende karakters. Je hebt natuurlijk, ik kom uit de consulting. Dat is een hele duidelijke manier van naar zaken kijken. We hebben mensen die serieondernemer zijn. Dat is ook een heel ander karakter. En dan hebben we nog een aantal grote creatievelingen. Een voormalig architect, een voormalig muzikant. En juist die combi werkt heel goed. Maar soms zit je in een meetingruimte en denk je, is dit een team? Zoveel verschillende bloedgroepen bij elkaar. En toch werkt dat, omdat je dat gezamenlijke doel hebt. En iedereen wel de ruimte krijgt om heel dicht bij zichzelf te blijven.
Mm. En wat hebben ze nodig?
Ja, het leiderschap bij ons, ik denk, is vooral faciliterend.
Ja.
Deze vraag stellen.
Dienend, faciliterend.
Bijvoorbeeld,
ja.
Wat hebben jullie nodig? Ik geef heel veel vertrouwen. Ik vind dat belangrijk. Ik heb dat zelf ook gemerkt. Dat ik gewoon veel beter functioneer als ik het idee heb dat iemand mij als getalenteerd ziet. Dan als je denkt, oh, ik moet dit nog en dit nog goed doen. Ja, je ziet mensen in een kram schieten. Dus veel vertrouwen. Maar bij vertrouwen hoort wel heel veel verantwoordelijkheid.
Mm.
Dus je krijgt het vertrouwen, maar dan moet je het wel waarmaken. Niet zeggen, oh sorry, ja, nee, dit heb ik niet opgeleverd. En veel, ja, inderdaad, gewoon heel veel vragen stellen. Wat is er nodig? Wat heb je nodig? Wat kan ik betekenen? Meer vragen stellen dan oplossingen.
Ja, ja. En waar droom je van? Dus wat, je bent nu ruim 5 jaar werkzaam bij Enview.
Ja. Ja, ik zou het heel gaaf vinden als een aantal van onze bedrijfjes de nieuwe corporates worden.
Ja.
Dat zou natuurlijk het streven zijn. We zijn ooit met een pensioenfondsje in Afrika begonnen. Omdat we zagen dat daar eigenlijk niemand een vaste baan had. Dus niemand een bankrekening kon openen. Niemand kon sparen voor zijn pensioen. En kinderen niet gingen studeren omdat ze voor hun ouders moesten zorgen. Omdat die geen geld hadden. Dat is een heel vervelend cirkeltje. Nou, daar zijn we mee in Ghana begonnen. En nu in Rwanda. Ja, hoe gaaf zou het zijn als dat gewoon een nieuwe pensioenmultinational wordt. Maar dan op een goede manier.
Ja, fantastisch.
Ja.
En laten we zeggen, de pessimist in mij denkt altijd, als iets heel groot wordt,
dan is het idee weg.
Dan ontstaat er altijd zo'n moment dat het soort van, nou ja, het kapitalisme of de wens om macht of geld het overneemt. Hoe kijk jij ernaar?
Ja, daar zit een risico. Daar zit een risico met name bij investeerders. Mm. Want als het groot wordt, heb je investeerders nodig. Kijk, Enview heeft die impact drive in zich. Dat is de verantwoordelijkheid. Dat staat in onze statuten. Dus als wij bestuurders zijn, zal dat altijd de hoek zijn die we hebben. Dus je kan niet zo'n pensioenfonds naar een klantgroep op laten schuiven die wel al heel veel geld verdient. Want dan is je hele impact weg. Je kan wel ervoor kiezen om allebei te gaan doen, om zo een stabiele toekomst te hebben. Maar die impact moet erin blijven. Dus je kijkt ook heel erg naar wat voor type investeerders zoeken we nu om dit bedrijf te laten groeien. En die moeten datzelfde hebben. Mm. Want anders ben je dat risico, heb je dat risico wel.
Oké, en aan welke typeringen moet de investeerder voldoen, Ankie?
Een investeerder moet erin zitten, ook voor de impact. He, dus er moeten impactcondities aan zitten. En soms is dat best lastig. We hebben bijvoorbeeld een India-bedrijf wat vrij groot is en Microsoft is geïnteresseerd. maar wel de impact tak van Microsoft. Dus dat is dan wel de voorwaarde. Hè? Ja. Dus als er dan een bestuurder moet komen, moet het ook iemand zijn die van die kant komt, zeg maar. En zo probeer je dat wel te waarborgen. En ook het type aandelen wat wij houden zijn dan wel aandelen die daar een veto op hebben op zaken die echt niet goed zijn. We doen veel in de textielsector. Ja, kinderarbeid is goedkoper, maar is natuurlijk een absolute no-go.
Dus je zoekt echt impactgedreven investeerders.
Ja. Ja.
Dan kan ik me voorstellen dat je ook regelmatig nee zegt tegen investeerders.
Ja, en dat, ja, absoluut. We hebben ooit met een groot chemieconcern aan dat plastic programma willen werken. Mm. En toen bleek dat zij dat eigenlijk alleen deden om een nieuw soort plastic te introduceren in Indonesië. En toen hebben we nee gezegd tegen een hele hoop geld.
Ja, en dat is. En ik kan me de discussie in jullie kamers voorstellen. Van ja, met dat geld kunnen we heel veel impact realiseren. En tegelijkertijd, waar komt het geld vandaan? Ja, niet een bron die je wil.
En wat is het doel wat erachter ligt? En als het doel niet is, dezelfde impact. En dat is soms wel een lastig besluit, hoor. Ik heb hier een nacht van wakker gelegen. Maar ik heb me ook, hè, dicht bij jezelf blijven bedacht. Kan ik me morgen nog in de spiegel aankijken?
Ja.
Ja.
Nou, dat lijken me hele bepalende momenten.
Ja.
En toch nog even terug naar mijn vraag van net. Hè, van je schetst over dat pensioenbedrijf en het pensioenfonds.
Ja.
Ja, laat dat die nieuwe corporate worden. Dat is fantastisch. Maar welke mechanismen zijn jullie in zo'n bedrijf aan het inbouwen, waardoor het op een manier kan groeien die ook past bij jullie ambities?
Goeie vraag. Dat zit hem in een aantal dingen. Wij nemen altijd de ondernemer aan. Die selecteren we echt voor het grootste gedeelte op impact drive. Vaardigheden natuurlijk. Maar als je die drive niet hebt om die impact te maken, ja, dan gaat het uiteindelijk niet werken. Dat hebben we ook door vallen en opstaan geleerd, hoor. We zijn ook wel eens met mensen in zee gegaan van dachten, oh, perfect cv, die gaat dit groot maken. Maar dat ging ten koste van de impact. Dus dat soort dingen leer je. En dat doen we ook met onze partners. Je kijkt dus heel erg naar, hebben de mensen daadwerkelijk dezelfde ambitie?
Ja,
ja.
Hey, en je schetst zo van hey, wat zou die droom zijn? Nou, misschien zo'n organisatie echt een corporate wordt, een onderdeel van jullie. Wat zijn nog meer dingen die je graag zou willen gaan realiseren?
Nou, door mijn eigen stichting, die veel in Nepal doet. Enview zit nog niet in Nepal, als ik heel eerlijk ben. Dat is wel een persoonlijke droom, om die twee te kunnen verenigen. Het
vlaggetje staat wel op Nepal.
Ja, voor mij wel, ja. En voor Enview is dat niet een hele logische keuze. Het is natuurlijk een veel kleiner land, hè. Als je in India al wat doet, dan heb je natuurlijk impact op miljarden mensen. Maar ik heb gewoon een passie voor dat land, dus het gaat wel een keer gebeuren.
Ja,
ja.
En hoe gaat het met je stichting?
Ja, goed. Ja, we helpen nu zo'n 1000 kinderen per jaar. Uiteindelijk is er stiekem een klein businessmodelletje ingekomen. Het is toch de aard van het beestje. Dus we zetten scholen op die dusdanige goede kwaliteit hebben dat de mensen uit de hogere kasten willing zijn om schoolgeld te betalen. En dan kunnen de kinderen uit de lagere kasten gratis. En dat doet ook nog iets dat kastes vermengen. Hè? Dus dat je daarmee ook voor kansarme kinderen een beter netwerk hebt. En dat loopt vrij goed. Ja, het gaat nu niet goed in Nepal, wegens COVID. Maar het gaat met de stichting en de kinderen wel heel
schitterend.
Goed.
Gewoon 1000 kinderen.
Ja.
Wie had dat bedacht toen jij daarmee begon, jaren geleden?
Ja, toen dachten we al, elke keer 12. Dan hebben we het dan niet voor niks gedaan. Ja. Ja.
Hey, dus nog volop dromen, ambities. Ik ben ook heel erg benieuwd hoe jij kijkt naar die organisatie van morgen. Dus je hebt aan beide kanten van de tafel heb je gezeten.
Ja.
Bij de corporate, nu bij NVU. Als je nou kijkt naar die organisatie van morgen, je zou hem zelf met een soort van carte blanche mogen vormgeven. Wat vind jij belangrijk in die organisatie van de toekomst?
Ik vind dat de missie van NVU, dat zou de missie van alle bedrijven moeten zijn eigenlijk. Hè? Dus je zaken doen, succesvol zaken doen, mensen ontwikkelen, maar wel met aandacht voor people and planet. Ja, als we dat voor elkaar kunnen krijgen, dan hebben we de economie zoals die eigenlijk bedoeld zou zijn in de wereld. En ik denk dat wij als Nederlanders, als innovatief land, met alle middelen bij uitstek, het land zijn waarin we daarmee kunnen beginnen.
Mm.
En dat voor elkaar zouden kunnen krijgen. En het gaat ook gebeuren. Als ik nu de nieuwe generatie zie en de manier waarop zij keuzes maken, dat stemt mij zo hoopvol.
Ja, wat valt je op bij die nieuwe generatie?
Toen ik studeerde, het milieu kwam niet voor in geen enkele studie. Mens ook niet. Het ging om winstmaximalisatie. Ik heb bedrijfskunde gestudeerd, internationale bedrijfskunde. Winstmaximalisatie, productie uitbesteden naar lage lonenlanden.
Dat werd ons vroeger echt geleerd. Hè?
Dat werd
als
geleerd.
Als je het zo zegt, denk ik, ja, heb ik allemaal letterlijk in die boekjes gelezen.
Absoluut, absoluut. En je carrière dagen waren de grote multinationals. En als je bij Procter of Unilever terechtkwam, dan was je gewoon, nou had je het goed gedaan. Mm. Of bij de strategie consultants. En nu zie je dat dat echt anders is. Dus sowieso zijn de vakken anders, de keuzes al anders. Maar deze generatie kiest niet meer voor carrière en inkomen, maar kiest voor waar kan ik me het beste ontwikkelen? En waar maken we dan ook nog goede impact? En die combi vind ik echt geweldig. Dus ik ben heel hoopvol.
Ja.
It takes a generation, zeker, zeggen ze dus.
En hoe laat je die generatie goed landen? Hè? Dus je schetste net al, ik vind het heel mooi wat je zegt van, in jouw droom heeft iedere organisatie dezelfde missie die NVU nu heeft. Nou, die is hartstikke helder. En als je dan kijkt naar die nieuwe generatie, zeg je dat stemt mij heel erg hoopvol. Nou, dat deel ik enorm met je. Tegelijkertijd zie ik af en toe wel dat ze heel veel moeite hebben om goed te landen in organisaties.
Ja.
Wat is er dan echt in organisaties nodig om dat beter te doen dan nu?
Ja, ik denk ook dat organisaties waar deze generatie moeilijk landt, uiteindelijk de war on talent gaat verliezen.
Mm.
Want ze gaan andere keuzes maken. En dat betekent wel dat organisaties wel radicaal anders moeten gaan kijken naar carrière. Ik zie ook dat privé-werkbalans belangrijker wordt voor deze generatie. Bij ons was het stoer om 60 uur in de week te werken, ja. Wat een onzin eigenlijk, dat we daarin mee zijn gegaan. Toen.
Zeker, moedwillig aan meegewerkt, Ankie.
Moedwillig aan meegewerkt, ja. Absoluut. En dat betekent ook dat je dat moet gaan faciliteren. En je ziet ook wel dat organisaties die echt op zoek zijn naar talent, die zijn die verandering ook al aan het maken. Hè. De grote consultingkantoren beginnen ook steeds meer ruimte voor vrijwilligerswerk, voor impact, voor privé-werkbalans te maken. Dus het gaat wel gebeuren.
Ja.
En ik zie dat bijvoorbeeld wij gaan daar ook vrij ver in. Dus iemand die zijn eigen onderneming wil opstarten en toch 2 dagen in de week nog een vast inkomen wil hebben, zolang die onderneming ook impact gerelateerd is, die kan ook bij ons terecht. Hè, die combi, daar geloven we wel in.
Ja, geef eens een voorbeeld van iemand die bij jullie werkt en ook zijn eigen bedrijf heeft.
Ja, nou, wij zijn in Afrika al best wel bezig met land. Hè? Dus hoe kan je nou zorgen dat het land goed gebruikt wordt, dat de droogte verminderd wordt, dat 50% van het voedsel bederft bijvoorbeeld al in Kenia. En in Nederland zijn we daar nog niet mee bezig. Dat past nu niet in onze focus. We hebben daar op dit moment nog niet de middelen voor, ambitie wel. En we hebben een teamlid die zegt, ja, maar ik wil al. Ik ga geen 3 jaar wachten. Nou, die werkt dus nu 2 dagen in de week op zo'n project in Afrika. Mm. En 3 dagen in de week is ze in Nederland al begonnen met haar eigen onderzoek, onderneming. Dat vind ik alleen maar geweldig.
Ja, dat is een schitterend voorbeeld. Ja. Ja. En wat doe je zelf ook in deze nieuwe of in deze rol die je nu vervult, ook om, zeg maar, je bouwt aan andere organisaties, je bouwt ook aan de groei van anderen. Maar hoe bouw je aan je eigen groei?
Ja, dat vind ik een hele goeie. En ik denk dat daar ook een uitdaging zit. Hè? Wat ik leuk vind en faciliterend leiding geven is dat je er volledig voor je team bent. Maar wat ik me laatst ook realiseerde was, ik sprak met mijn co-CEO en we waren aan het evalueren. En de belangrijkste conclusie was, ja, maar wat doen we nou zelf nog? Hè? Want als wij niet ontwikkelen, hoe gaat NVU dan nog ontwikkelen? Dus ik heb de conclusie genomen om deze zomer echt even af te schakelen. Dus ik ga met de camper op pad.
Heerlijk.
Mentaal ook even mijn hoofd proberen leeg te maken. En ik denk dat ik dat nodig heb om ook weer NVU 2.0 of 3.0... ik weet niet waar we zijn nu, 33.0 neer te zetten.
Mm, mm.
En ik merkte dat ik dat ook nu nodig heb voor mijn ontwikkeling. Dus even afstand, even boeken lezen, sporten, mijn gezin knuffelen, dat soort dingen. En mijn co-CEO, die wil een opleiding gaan doen. En die heeft dat nu nodig om mentaal voor de volgende stap, allebei kan.
Kun je je voorstellen dat er na NVU ook nog een hele andere ambitie op je wacht?
Vast. Maar ik ben nog niet klaar. ik zou het heel leuk vinden om de volgende fase bij NVU nog neer te zetten. En een paar van die bedrijven echt nog naar een ander niveau te tillen.
Ja.
En ook onze programma's nog steviger te maken. En ik hoop eigenlijk dat ik daarna gewoon word ingehaald door iemand in het team die zegt, nou is mijn beurt. Nou, het lijkt me heerlijk.
Dat zou toch fantastisch zijn? Ja.
Ja.
En er ligt nog een behoorlijke ambitie als je bedrijf ook echt tot een nieuwe corporate wil maken. Ik vind dat ook echt een hele inspirerende ambitie. Hè? Dus dat je eigenlijk ook zegt van wij zijn bedrijven aan het neerzetten.
Die
de toekomstige corporates kunnen zijn.
Ja.
Zeker. Hey, en als je nou met soort van de wijsheid van vandaag weer teruggaat naar de Ankie van laten we zeggen 18 jaar oud. En je mag haar met de wijsheid van vandaag een tip of een advies geven. Wat zou je zeggen?
Kies echt voor jezelf. Kies niet voor wat je omgeving verwacht, ziet, wenselijk is. Kies voor je eigen ontwikkeling en neem de tijd. Ik had heel erg haast om een traineeship te gaan doen en een baan te doen. En, ik was een van de jongste directors bij zo'n consultingkantoor. En toen dacht ik, ja, wat levert dit nou op? Ik had liever nog 3 jaar... rondgereisd, vrijwilligerswerk gedaan, misschien nog een studie. Het komt allemaal wel.
Mm.
Ja.
En je bent nu gewoon, wat mij betreft, een heel inspirerend rolmodel voor de Ankies die kopjes koffie bij jou komen drinken.
Ja.
Hoe gaaf is dat? Ja, zeker, zeker. Hey, ontzettend leuk om je hier te hebben. En onwijs leuk dat je mee wilde doen aan dit gesprek, aan deze aflevering van Potentieel Goud.
Dank je. Ik vond het ook erg leuk.
Ja, dit was opnieuw een aflevering van Potentieel Goud. Ik hoop dat je geïnspireerd bent, misschien wel in beweging gebracht. Ik zou het echt heel erg leuk vinden als je dat ook laat weten op Insta of op LinkedIn of welk ander kanaal je daarvoor dan ook gebruikt. Jouw enthousiasme is de mooiste en beste manier om meer mensen te bereiken met Potentieel Goud. En dat is de droom die ik heb met deze podcast. En ik ben ook heel erg nieuwsgierig welke vraag jou bezighoudt in je eigen zoektocht naar jezelf. Stuur deze vooral naar hallo@potentieelgoud.nl en misschien hoor je de vraag de volgende keer wel voorbij komen. Dankjewel en tot een volgende Potentieel Goud.